Goedemorgen, broers en zussen. Hartelijk welkom in deze kerkdienst, hier in de kerk. En mensen die op een andere manier deze dienst meemaken, hartelijk welkom. Vanochtend wordt de dienst geleid door Hendrik Zuidema, die zal voorgaan. Een paar afkondigingen van de kerkenraad. Door de gemeente is gekozen voor het ambt van beleidsdiaken, broeder Johannes Krol. En voor de ambt van wijkouderling, broeder Frits Leemhuis en Boudewijn de Vries. De bevestiging van deze aanslagen stond gepland voor 14 mei aanstaande. Maar in verband met onder andere de viering van de eenwording met de NGK en de GKV en het feit dat de jeugd op kamp is, is er besloten om deze bevestiging te verplaatsen naar een nader te noemen datum. Te bepalen datum, sorry. Volgende week gaat dienst over hoe willen we kerk zijn. Daar gaat het in de preek over. En daarover willen we graag na de dienst met u verder praten. En dit willen we doen in groepjes. En dat zal op leeftijd worden verdeeld. Verdere informatie volgt nog in de wijk-app. En dat zal volgende week ook netjes tijdens de dienst worden uitgelegd. De collecte is vandaag voor de kerk. Aankomende dinsdag vergadert de diaconie. En dan wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Zo, hij staat wel hard, of niet? Nee? Oké. Okay. Klinkt het zo. Een voordeel van het leiden van een dienst is dat je zelf mag uitkiezen wat er gezongen gaat worden. En ook met welke begeleiding. Het leek me mooi om vandaag veel met piano te zingen. En Wim heeft zich hiervoor tot in de kleinste details voorbereid. Dus dat moet helemaal goed gaan komen vandaag. Het wordt vast heel mooi. Toch, Wim? Het was een levendige voorbereiding, zou ik maar zeggen. Laten we op deze eerste ochtend van de nieuwe week samen gaan staan om onze afhankelijkheid van God uit te spreken, om zijn groet te ontvangen en om daarna samen lied 216 te zingen. Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij die trouw is voor altijd en nooit stopt waar hij begon. Genade is er voor jullie allemaal en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere. Amen. Laten we nu luisteren naar de wet van de Heere in nieuwtestamentisch perspectief. Ons leven daaraan spiegelen en daarna zingen opwekking 244. Een bewerking is dat van Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt. En ik stel voor dat we zingen welzalig de mens die niet wandelt. Zodat ook de vrouwen gewoon mee kunnen zingen. Dat het over hun gaat. En daar waar dan in de tekst staat hij, mag je ook zij zingen. Laten we luisteren naar de wet.
Ik ben de Heer. Ik sluit mijn verbond met u. Ik heb u in Christus Jezus verlost. Ik wil dat u in vrijheid met mij omgaat. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Van niets of niemand in de wereld zult u een afgod maken. U zult van mij geen eigen voorstelling maken. In Jezus Christus heb ik laten zien wie ik ben. Zie mij in hem en getuig van hem. Draag mijn naam dankbaar en vol vertrouwen. Misbruik mijn naam niet, want dan kom je aan mij. Vierde dag van Jezus' opstanding als de dag van verlossing en blijdschap. Leef uit de zondag, alle dagen van de week. Uw ouders, eer hen als uw vader en uw moeder die ik u gaf. Uw kinderen, zie hen als mijn kinderen, die ik aan uw zorg heb toevertrouwd. U zult uw naaste laten delen in mijn liefde. Ook hij is door mij geschapen. Zij dus ook. Zijn leven mag u niet aantasten en vernietigen, ook niet door woorden. Het huwelijk is door mij ingesteld en daarin zult u trouw aan elkaar zijn, zoals ik u trouw ben. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zullen elkaar respecteren en buiten het huwelijk geen seksuele relatie aangaan. De aarde is van mij, met alles wat erin is. Uw bezit is tijdelijk en u mag het gebruiken. Als u daar eerlijk mee omgaat, u kunt niet mij en tegelijkertijd het geld dienen en u zult de armen helpen. Uw ja is ja en uw nee is nee. Als u over uw naaste spreekt, zult u oprecht en betrouwbaar zijn. U moet er op uit zijn de naam van uw naaste te beschermen. Er mag in uw hart geen jaloezie opkomen. Ik zelf wil u alles geven wat u nodig hebt. Wees niet bezorgd. Het eindigt met een samenvatting. U zult mij, de Heer, uw God, uw verlosser, liefhebben met heel uw hart, heel uw verstand en met al uw kracht. En u zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Thank you.
Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u voor deze nieuwe dag waarover we mochten zingen. Dag van de opstanding van Jezus als de nieuwe Adam in een paradijs waarvan wij zeker mogen weten dat hij eens terug zal komen. Dank dat we de eerste dag van de week zo met u mogen beginnen. Samen mogen komen om te zingen, te bidden, te luisteren naar uw woord en om elkaar te ontmoeten. In het licht van die tuin van Eden moeten wij erkennen dat wij de afgelopen week niet altijd leken op die paradijselijke bomen vol goede vruchten. Wij komen bij u als bevuilde mensen, bevuild, omdat we de afgelopen week onze valkuilen weer helaas niet hebben kunnen ontwijken. Omdat we de fouten zijn gegaan tegen u of de mensen om ons heen. Of juist bevuild door het gedrag of die pijnlijke woorden van die ander richting ons. Wilt u aan ons geven dat we de vuile was in ons leven niet toedekken met zogenaamde mantels van liefde die de geur van bederf door laten vroeten tot de wortels van ons bestaan. Maar dat we eerlijk en oprecht een voorjaarsschoonmaak houden in ons leven, zodat de nieuwe morgen nu al in ons leven kan doorbreken. Dat we met nieuwe moed strijdbaar het gevecht aangaan met wat niet past bij een levend geloof. Een gevecht aangaan met onze angsten en zwakke plekken. Vader, wilt u deze dienst bij ons zijn? Wilt u geven dat we vanmorgen iets mee mogen nemen voor ons leven in de komende week? Een lied, een tekst, een gedachte, een moment van rust, de beleving van ons geloof en de band die we daardoor met elkaar mogen hebben. We vragen u dit in de naam van Jezus. Amen. De preek gaat vanmorgen over de gelijkenis van Lazarus en de rijke man. En deze gelijkenis vertelt Jezus in Lucas 16, vers 19 tot 31. De aanleiding voor de gelijkenis zijn de versen 10 tot 15, waarin Jezus spreekt over het omgaan met geld en het dienen van God of de mammon. De fariseeën lachen hem hierom uit, maar het lachen zal zo snel zijn vergaan nadat Jezus zijn gelijkenis heeft verteld. En die zal wel zijn omgeslagen in grote ergernis. En na het lezen van de tekst zingen we Psalm 49, vers 2 en 5. De melodie van deze psalm is misschien wat minder aansprekend, maar let dan vooral op de tekst, wat een echo is uit het Oude Testament van de woorden van Jezus.
Lucas 16 vanaf vers 10. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. De fariseeën die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neuzen voor hem op. Maar Jezus zei tegen hen, u wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God. En dan vanaf vers 19. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feest vierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man. Maar er kwamen alleen honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om in Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep, Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier rust, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan. En ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. Toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet, net als ik, in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, zij hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. De rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.
Volgens mij is het nu tijd voor vonkel, als er vonkel is. Ja. Veel plezier. En na de preek zingen we samen opwekking 392. Ik zou voorstellen dat we dat samen staande gaan doen dan. Beste broers en zussen, de tekst van morgen is een gelijkenis. We horen het bekende verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. Het is erg levendig en heel dramatisch. Vooral het middengedeelte, waar we op een wijde kloof stuiten tussen de hemel van Abraham en de pijn van de rijke man. Dit ravijn is zo diep en zo wijd dat het nooit kan worden overbrugd. Zelfs niet door Abraham. En de oplettende lezer zal ontdekken dat er in dit verhaal zelfs meer van die kloven voorkomen. Tot 3 keer toe komen we spannend voor een angstig diep ravijn te staan. Kijk maar eens. De eerste kloof waar we op stuiten is de kloof hier beneden. Het is die tussen de rijke man en de arme Lazarus. Het is een gracht tussen hen, die de rijke zelf heeft gegraven. Aan de ene kant hij zelf en aan de andere kant de rest van de wereld. Er is over dit ravijn geen brug. De tweede kloof is hierboven. Het is die tussen de rijke man en Abraham. Dit ravijn is door God gelegd. Het is heel diep en niemand kan het overbruggen. Aan de ene kant is Abraham en aan de andere kant is de rijke. En niemand kan de kant van de ander ooit weer bereiken. De derde ondoordringbare scheiding, die we tenslotte zien, valt eerst wat minder op. Het is die tussen de rijke man en Mozes, zeg maar tussen hem en het Oude Testament. De rijke was zich die kloof niet bewust, maar uiteindelijk ontdekt hij dat hier het verborgen ravijn gaapt dat de moeder is geworden van de andere twee. Jezus heeft dit verhaal met de drie ravijnen verteld. Hij richt zich daarmee tot de rijke en geldzuchtige luisteraars, zoals sommige fariseeën waren. Vlak voor deze gelijkenis had Jezus nog gesproken over het gevaar van geldliefde. Het gevaar van de mammon. En dan volgt dit verhaal over een man die zelf geld genoeg had. Hoe liep het eigenlijk met hem af? Het begint nogal geruststellend. De man heeft een huis om in te wonen. Hij heeft genoeg eten, genoeg te drinken en hij kan zo vaak feest vieren als hij wil. Dat geeft het veilige gevoel dat wij in het rijke Westen goed kennen. Een huis, zekerheid over inkomen, genoeg eten, een goede gezondheidszorg, verzekeringen, een goed pensioen, een feestje op zijn tijd. Maar de gelijkenis gaat helemaal niet over de zaken die de man ter beschikking heeft, maar over hemzelf. Het verhaal leert ons dat het belangrijkste niet is het huis waarin we wonen, hoe ons inkomen is, of we misschien onderverzekerd zijn en hoe het staat met onze pensioenindexatie. Het belangrijkste is wie we zelf zijn en hoe het dan met ons afloopt. In het laatste hemd van de rijke man zaten uiteindelijk geen zakken. En met hemzelf loopt het heel slecht af. De ravijnen in de gelijkenis zijn voor onszelf op lange termijn veel gevaarlijker dan de scheuren in onze huizen en de barsten in onze zorgvuldig opgebouwde Nederlandse sociale zekerheid anno 2023. Het verhaal van Jezus laat ons 3 breuklijnen zien, waardoor we zelf tot op de bodem worden bedreigd. En waardoor ons leven tenslotte helemaal kan veranderen in een doffe, eeuwige ellende. De rijke man met al zijn zekerheden eindigt tenslotte verder weg dan een derde wereld. Hij slaat zijn ogen op in de pijn. Hoe kon het zo gebeuren? Laten we luisteren naar deze gelijkenis en samen voorzichtig lopen langs de 3 ravijnen die zich aftekenen. Het eerste ravijn, de versen 19 tot 21. Eerst zien we het ravijn tussen de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man komt glanzend voor het voetlicht. Hij was gewoon zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen. Kleren maken de man. Uitbundig genoot hij van elke dag van het leven. Deze tekening is niet negatief bedoeld. Dit leven kan prachtig zijn en zeker de mensen uit het oosten konden genieten van rijkdom en cultuur. Het probleem van de rijken ligt dan ook niet binnenshuis, maar daarbuiten. Er was namelijk ook een bedelaar die Lazarus heette en die voor de poort van zijn huis lag, overdekt met zweren. Blijkbaar was de man niet meer in staat om zelf te lopen. Anderen hebben hem hier neergelegd om te bedelen. Zij hoopten dat de poort van een rijk mens een geschikte plaats zou zijn om hulp te vinden. Deze bedelaar wil zijn honger stillen met wat er overschoot van de tafel van de rijken. Daarvan leven ook de honden. Ze houden hem dan ook gezelschap en likken zijn zweren af. Volgens velen is deze tekening anticapitalistisch. De luisteraar wordt uitgenodigd om eens even een paar stenen te gooien naar de ruiten van de rijke man. Zien we hier niet weer bevestigd dat kapitaal zonder meer uitbuiting is? De christelijke, marxistische boodschap lijkt dan te zijn dat God de bordjes wel even komt verhangen. De armen van nu zijn de rijken van de toekomst en omgekeerd. Maar dit is wel een veel te simpele uitleg van het beeld. Jezus protesteert hier niet tegen de rijken. De wereld heeft rijke mensen nodig. Zonder rijke mensen zouden we allemaal arm zijn. En bij wie moesten we anders nog gaan bedelen? De Bijbel verbiedt dan ook niet dat er zulke rijken zijn. Ze waarschuwt wel tegen de grote verzoeking van rijkdom. Wij kunnen er zo hoogmoedig van worden. Het is voor een rijke daarom heel moeilijk om in te gaan in het hemelrijk. Toch is ook dat mogelijk bij God. In Handelingen lezen we dat vele christenen hun bezittingen verkochten en aan de voeten van de apostelen legden. Toch staat er dan nergens dat dit verplicht was. In Timotheus lezen we vele aansporingen voor de rijken in Efeze om goed te doen. Maar we lezen nergens dat er voor die rijke mensen geen plaats in de kerk hoort te zijn. Wat is er dan mis met de rijke man? Dat lezen we in vers 21. Een goed verstaander heeft in een half woord genoeg. Kijk maar eens goed naar die honden. Wat doen zij? Zij komen de zweren van Lazarus likken. Waarom zouden ze dat doen? U weet dat honden in het oosten leefden van de brokjes die van de tafel vielen. Er werd niet zo netjes gegeten als bij ons thuis. Het waren niet van die honden uit een welvaartsland waar je hondenbelasting voor betaalt. Het waren vuilnisbakkenhonden. Maar bij deze rijke man valt er zelfs voor een hond niets te eten of te drinken. Bij hem heeft zelfs een hond een hondenleven. En daarom komen ze tenslotte dan maar bedelen bij die bedelaar. Ze likken de zoutkristallen uit zijn zweren. Dan woont hier dus een onrechtvaardige rijke. Deze man schiet tekort in barmhartigheid. Het is een strijd met de wet om gierig tot op de laatste cent en de laatste brokken alles voor jezelf te houden. Mozes heeft immers herhaaldelijk gezegd de oogst niet tot de laatste korrels in te zamelen. Er moet altijd wat afvallen voor de armen. Het gebrek van deze man is niet dat hij rijk is, maar dat hij daarvan niets laat vallen voor de honden en voor de bedelaars. Hij zit op zijn bezit en hij heeft het niet als een Israëliet onder de Israëlieten. Zo is zijn leven in strijd met de wet, die eist dat men van alles ook iets kan laten vallen. De rijke houdt juist alles voor zichzelf. Bij hem is zelfs voor een hond geen afval te halen. Hier woont het egoïsme dat de Heer in zijn barmhartigheid via Mozes had verboden. Deze man beseft niet dat hij uit een genade levende rentmeester is die ernstig met ontslag wordt bedreigd. Dit gevaar van het egoïsme is dichterbij als we denken. Het zit in onze wereld met zijn nadruk op menselijke rechten en met zijn aandacht voor consumptief gedrag. De Heer vraagt echter dat we niet alles zelf opmaken en dat we niet alles tot de laatste cent voor onszelf willen. Laat iets vallen. Kijk om je heen. Je kunt een arme niet rijk maken, maar laat wat vallen. Maak niet alles op. Begroot niet alles voor jezelf. Gebruik je gaven, maar niet verkrampt. Wie het onderste uit de kan wil halen, krijgt de deksel op de neus. We moeten juist leren om het onderste in de kan te laten zitten voor die ander. Juist hier blijkt of we hebzuchtig zijn of niet. Kortom, trek geen cirkel om jezelf heen, want dat wordt een ravijn voor je naaste. Het tweede ravijn, de versen 22 tot 26. In de versen 20 en 21 wordt dus niet zonder meer een rijke en een arme voorgesteld, maar een gierige rijke en een verongelijkte bedelaar. Over dit onrecht wordt nu recht gedaan door God. Wanneer de arme sterft, wordt hij door de engelen weggedragen om te rusten aan Abrahams hart. Terwijl hij bij een van Abrahams kinderen stierf buiten de poort, mag hij bij Abraham zelf binnenkomen en samen met hem eten. Ook de rijke man sterft en hij wordt begraven. Het zal een indrukwekkende begrafenis zijn geweest met veel mensen. Daarom vermeldt Lucas dit ook apart. Hij wordt begraven. Maar geen van de aanwezigen bij deze begrafenis wist de werkelijkheid van deze dag. Zij rouwden om een rijke, maar die rijke zelf sloeg zijn ogen op in de pijn. Hij is het dodenrijk in het dodenrijk als een hevig gekwelde. Het luxe genieten van elke dag is voorbij. En hij ziet Abraham alleen maar heel in de verte. En hij ziet Lazarus daar ook, terwijl hij zelf buitengesloten is. Nu zijn de rollen omgekeerd. Lazarus binnen, de rijke voor de poort in de pijn. En nu moet de rijke gaan bedelen. Hij vraagt om een paar druppels water van de tafel van Abraham. Hij, die nog geen brokje overliet voor honden en voor bedelaars, wil nu het vingertopje van die bedelaar wel aflikken. En daarbij valt hij ook nog eens door de mand. Hij verraadt zichzelf. Want hij hoort eens wat hij zegt. Stuur Lazarus. Hoe kent hij die naam? Het feit dat hij de man bij zijn naam kent, verraadt hem nu. Hij wist dus heel precies welke volksgenoot met zweren bedekt bij zijn poort had gelegen als bedelaar. Maar zelfs terwijl hij hem persoonlijk en bij name kende, heeft hij hem geen brokje gegund. Vandaag kunnen we ons van de domme houden. We kunnen doen alsof we helemaal niet weten van die problemen bij mensen bij ons in de buurt, bij mensen bij ons in het dorp. Organisaties voor voedselhulp, voedselbanken, hulp aan vluchtelingen dichtbij en ver weg, enzovoort. En we kunnen net doen alsof we hun hulpvraag of hun banknummers niet kennen. Maar later zal blijken dat we meer wisten dan we lieten blijken. En het zal dan tegen ons getuigen. Abraham herinnert zijn kind aan dat verleden. Jij hebt je goede deel al tijdens je leven ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Het accent ligt niet op het feit dat de rijke rijk was en Lazarus arm. Het gaat erom dat de rijke al zijn goede gaven heeft geïncasseerd, zonder er ook maar iets te laten vallen voor een ander. Het gevolg was dat Lazarus op zijn beurt gedwongen werd om alleen maar tegenspoed te incasseren, zonder enige verlichting. Deze onbarmhartige tegenstelling tussen voorspoed en tegenspoed wordt nu rechtgezet. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. De bedelaar krijgt alsnog hulp en de hebzuchtige rijke wordt bestraft. Deze nieuwe situatie is niet meer te veranderen. Onder het verleden en het heden is een streep gezet. Er is voorgoed een diep ravijn tussen Abraham en de overkant. Daardoor is het niet meer mogelijk om bij elkaar te komen. Wie contact wil leggen met de bedelende Lazarus moet dit tijdens zijn leven doen. Daarna kan het niet meer. Wanneer u daarom eigenlijk nog eens wilde vragen of u iets kon doen voor de mensen bij u in de buurt die het moeilijk hebben, of nog iets wilde overmaken voor die hulpbehoevenden, doe het dan nu. Voordat u niet meer kunt internetbankieren. Geven en helpen kan nu nog. Straks is het te laat. Sterven is immers het einde van ieders levensverhaal. Rijk of arm. Sommige mensen hebben daar veel moeite mee. Het eeuwige wel en wee. Dat is ook moeilijk voor te stellen. Maar we hoeven God daarvoor niet te rechtvaardigen op dit moment. Laten we ons gedragen als een gewaarschuwd mens die telt voor twee. Eén voor vandaag en één voor de toekomst. Toch kunnen we in de versen 23 en 24 een flits zien wat van groot belang is. De rijke man is in de pijn. Maar voordat iemand van u zegt dat hij daar wel veel moeite mee heeft, moet u eerst eens goed naar die rijke man kijken. De eerste vraag is niet wat God hier doet, maar wie deze mens is. Hij blijkt onveranderd. Hij wil nog steeds niet anders dan dat hij deed. Hij mist elk berouw. Nog steeds ziet hij Lazarus als een gebruiksvoorwerp en niet als een broeder om iets goed aan te doen. Tot tweemaal toe vindt hij het vanzelfsprekend dat Lazarus voor hem bepaalde diensten gaat doen. Hij voelt zich nog steeds niet schuldig tegenover deze vroege bekende, die als bedelaar bij zijn poort had gelegen. Het egoïsme is permanent geworden. Hij kan en hij wil die bedelaar Lazarus niet anders zien als zijn knechtje. Alleen hij zelf is echt belangrijk. Het eerste verzoek geldt voor zijn eigen welzijn, maar het tweede geldt eigenlijk ook voor hemzelf. Dit betreft het welzijn van de zijnen. Hij wil voorkomen dat ook zij in de pijn gaan belanden. Hij bidt niet voor andere mensen, maar alleen voor zijn broers. Hij is zelf belangrijk en zijn familie ook. En daaraan blijft die arme bedelaar volstrekt ongeschikt. U ziet, het lijkt erop dat wat hier als hel getekend wordt, God straks wel zal rechtvaardigen. De egoïst wil niets anders dan met de zijnen binnen zijn eigen cirkel blijven. En wat moet God met zulke egoïsten op zijn nieuwe aarde? Zij passen daar toch niet? Daarom moeten we geen zware rimpels in ons hoofd zetten over hoe het met alle mensen eens zal aflopen. Laten we ons maar inspannen dat het met onszelf en onze naasten goed komt. Dat moet nu gebeuren. Later is te laat. Kijk daarom verder dan je eigen leven lang is. Een zijstap over de kerkelijke hereniging. Want voor het derde ravijn, doe een kleine stap. Op 1 mei aanstaande gaan de GKV en de NGK weer samen als een Nederlands gereformeerde kerken. Dus dat is binnenkort. En op 14 mei zullen we daar een feestelijke dienst over hebben. Misschien hebben sommigen van u de scheuring in 1967, dus 55 jaar geleden, bewust meegemaakt. Of dit bij het opgroeien van ouders of familie meegekregen. De breuk ging immers hard door plaatselijke kerken en families. En gisteren in de krant las ik nog een stuk over schoolklassen, jeugdliefdes en overal doorheen. Naast dat het in de breuk van 55 jaar geleden ging om een zogenaamde open brief en toenadering tot de synodale kerk, speelden er veel meer zaken. En een daarvan was de gedachte van de zielenslaap. Een gedachte dat je vanaf je sterven tot aan de jongste dag sliep in je graf of sliep in het stof. En dat staat dan haaks op de catechismus, zondag 22, waarin we zeggen dat we met onze ziel direct naar ons sterven bij Jezus mogen zijn. Er was een dominee Telder en er waren ook meer theologen toen de tijd die met deze gedachten speelden. En als er gepreekt werd over bijvoorbeeld deze tekst, Lazarus en de rijke man, dan kon men, en dan citeer ik Klaas Gunning, maar ik weet niet of hij hier vanmorgen is. Hij is hier niet. Maar ik mag hem wel, denk ik, citeren, want hij heeft het zeker gezegd. Hij zei, je kon een speld horen vallen in een bomvolle kerk, waarin iedereen op het puntje van zijn of haar stoel zat, of de inmiddels afgevallen was door wat de prediker had gezegd hierover. En ten onrechte zijn hele volkstammen, Nederlands gereformeerde kerkers, over één kam weggeschoren als zielenslapers of onbenullen. En we mogen God dankbaar zijn dat we nu samen het feest mogen vieren van een unieke hereniging. Van christenen in een gereformeerde wereld waarin scheuringen eigenlijk de norm lijken te zijn. Dus laten we daar echt blij mee zijn. Nou ja, voor een geschiedenisles op niveau verwijs ik jullie dan verder wel naar Klaas Gunning. Maar om deze intermezzo af te sluiten, zou Paulus misschien over de hele situatie hebben gezegd, bij bewustzijn of slapend, wij zijn van Christus. Terug naar de tekst. Het derde ravijn. De versen 27 tot 31. Hoe heeft het ooit zo ver kunnen komen? Is het wel eerlijk? Toch wel. Want er is nog een derde ravijn. Dit was al aanwezig, maar het werd niet gezien. Het is de kloof tussen de rijken en de schriften. Het antwoord van Abraham op het tweede verzoek, waarschuw mijn broers, verwijst naar deze schriften. Daardoor komt het verhaal opeens heel dicht bij de luisteraars van toen. Jezus had de fariseeën voor deze gelijkenis namelijk met klem gewezen op wet en profeten. De rij van die profeten loopt door tot Johannes de Doper. En iedereen wordt daardoor gedwongen om het hemelrijk binnen te gaan via de prediking van Jezus. Men dient zich voor te bereiden op de dag van ontslag en gericht. En dan klinkt in het verhaal over de rijke man uit Abraham's mond opeens weer die herinnering aan de wet en de profeten. Wie daar goed naar luistert, kan weten hoe men zich moet voorbereiden op het binnengaan van de hemel. Niet door te vertrouwen op het kind zijn van Abraham, maar door te luisteren naar alle profeten, inclusief Johannes de Doper. De rijke man in de gelijkenis bekeert zich niet en hij durft zelfs Abraham tegen te spreken. Nee, vader, de rijke weet het beter. Wanneer iemand uit de dood tot hen komt, dan zullen wij boete doen. Deze uitspraak van de rijke man zinspeelt op de prediking van Johannes de Doper. Die predikte een doop van boete. Wet en profeten vonden echter tot nu toe geen gehoor bij de broers van deze rijke man. Daarom moet er nu maar eens een dode opstaan. Abraham ontkent echter dat dit zal helpen. Wie naar Mozes en de profeten niet luisterde en zich niets aantrekt van de boetedoop van Johannes, die zal zich ook niet gewonnen geven aan iemand die opstaat uit de doden. Einde verhaal. Het is opeens abrupt afgelopen. We horen niet hoe het verder gaat. Het blijft bij Abraham. Hij heeft het laatste woord. Had hij gelijk? Het slot is heel verrassend. Eigenlijk voegt het niets toe aan het eerste antwoord. Anderzijds beperkt Abraham zich niet tot een mogelijke terugkeer van Lazarus, waarna gevraagd was, maar hij spreekt over de mogelijke opstanding van iemand. Waarom laat Jezus het verhaal zo algemeen eindigen met de gedachte aan een terugkerende dode in het algemeen? Hij had het ook kunnen laten aflopen met een korte ontkenning. Het heeft geen nut dat Lazarus terugkeert. Het lijkt erop dat de gelijkenis is verteld met het oog op de dingen die nog zouden gaan gebeuren. Het verhaal eindigt met een dubbele punt. Het is alsof Abraham zegt, wacht maar eens af. En het verhaal gaat nu ongemerkt over in de werkelijkheid. Over niet lange tijd na dit moment zal iemand uit de doden terugkeren. Jezus zelf zal en is opgestaan. Zijn leerlingen konden het al weten. Geschokte soldaten zullen binnenstormen bij het Sanhedrin. Ze zullen vertellen van de aardbeving op de eerste dag van de week en van het alles overstralende licht. En dan zal het Sanhedrin, de fariseeën, dan ineens geloven in de boodschap van de profeten en van Johannes de Doper? Zullen de fariseeën, de broers van de rijke man, dan met ontzetting zich bekeren tot Jezus? Niets van dat alles. Het Sanhedrin hoort dat een dode is opgestaan en dan zeggen ze tegen de soldaten, hier heb je wat geld. Zeg maar dat zijn leerlingen zijn lichaam zijn komen stelen. Het Sanhedrin dekt de feiten onmiddellijk toe via de leugen van een grafroof. Het antwoord van Abraham in de gelijkenis bewijst zich binnen korte tijd in werkelijkheid. De rijke man wilde ervaring toevoegen aan de schriften. Daarmee deed hij tekort aan de zeggenskracht van de wet en de profeten. Hij is daarin niet de enige. Veel christenen en theologen willen ook vandaag veel ervaring toevoegen aan de Bijbel. De Bijbel is immers, zo zeggen ze, een boek van beneden over boven. Het blijft altijd een boek van mensen. Het kan in deze 21ste eeuw pas geloofwaardig zijn door je eigen ervaring van God. De rijke man doet dan eigenlijk ook een heel modern verzoek. Geef de mensen op aarde een eigen ervaring van God, dan zullen ze vast geloven. En nu vinden wij het natuurlijk in deze gelijkenis heel vanzelfsprekend dat er geen dode opstaat. Het is toch volstrekt duidelijk dat je beter met armoede moet omgaan dan de rijke deed. Dat stond toch al duidelijk genoeg in het Oude Testament? Toch moeten we ook voorzichtig zijn. Het kan op allerlei manieren gebeuren dat wij duidelijke Bijbelwoorden naast ons neerleggen, omdat ze ons niet aanspreken en omdat we ons niet gebonden voelen. Waar wachten we op? Op een dode die ons komt vertellen dat ons gedrag niet door de beugel kan en dat het ons eens zal opbreken? God stuurt zo'n ervaring niet. Met die oude Bijbel zullen we het moeten doen. Maar dan ook werkelijk doen. Wat baat immers ervaring of engelen wanneer de nederigheid van het luisteren ons ontbreekt? Het begint dus heel dichtbij, in ons eigen hart. Trek geen cirkel om stukken in je leven waar de Bijbel buiten moet blijven. Dat wordt een ravijn en het wordt zelfs de moeder van de andere twee. Zo stonden we in deze gelijkenis aan de rand van drie ravijnen. Wanneer we er goed in hebben gekeken, zijn we wijzer geworden dan we waren. Het eerste ravijn liet ons in de spiegel kijken en toonde ons hoe erg het is wanneer je in een gesloten cirkeltje voor jezelf gaat leven. Dan laat je je naaste vallen in het ravijn wat je zelf ontwierp. Het tweede ravijn maakt duidelijk dat een mens vast komt te zitten aan wat hij vandaag niet los kan laten. In dat tweede ravijn val je zelf. Het derde ravijn liet ons zien waar het begint. Hij liet ons kijken in ons eigen hart. Hoe bereid zijn we om voor elk deel van ons leven stil te staan bij Gods woord en ons daarna te schikken zonder eigen wijsheid? Een blik in deze ravijnen zou ons radeloos kunnen maken. Zoveel egoïsme, zo'n tekort, zo'n eeuwige dreiging. Maar toch wil deze gelijkenis ons niet moedeloos naar huis sturen. Kijk nog eens goed naar wie dit verhaal vertelt. Wie leidde ons langs de ravijnen? De verteller van de gelijkenis is Jezus Christus zelf. En waarom vertelt hij dit verhaal? Om rijke farizeeën tot inkeer te brengen. Hij wendde zich niet van deze geldzuchtigen af, maar hij spant zich in om hen tot de orde te roepen. Lazarus wordt niet teruggestuurd, maar Jezus komt wel zelf in hoogst eigen persoon uit de hemel om ons aan te spreken. Hij liet ons niet alleen met dit verhaal. Hij heeft het niet overgeseind uit de verre wereld van Abraham, maar hij staat er zelf bij. Hij kwam met dit verhaal naar de farizeeën en via Lucas richt hij zich ook tot ons. Hij heeft zelf het omgekeerde laten zien van deze gelijkenis. Terwijl hij in het huis van die rijke God woonde en wij als schuldigen met zweren bedekt op aarde leefden, is hij uit dat huis gekomen en liet alle wilde achter zich om zich te ontfermen over ons, die arme mensen op de stoep. Hij liet ons niet over aan de honden of aan de dood, maar hij zelf verzorgde onze wonden en goot er de olie van zijn genade in. Hij werd arm, zodat wij rijk zouden worden. Hij kwam, zodat wij aan de goede kant van het hemelse ravijn terecht zouden komen in Abrahams schoot. Hij deed wat de arme Lazarus niet mocht doen. Hij kwam tot de broers van de rijke man, tot ons, familie van die egoïst. En hij liet door tekenen en wonderen zien dat de schriften en de profeten waarheid zijn. Hij stond zelfs op uit de dood om ons het evangelie te doen horen en om ons ware liefde te leren. Kijk van het verhaal eens op naar de verteller ervan, naar Jezus, en zie hoe zijn doorboorde handen naar jou uit worden gestrekt. Wanneer je je eigen handen daarin legt, worden ze minder verkrampt. Leren ze te geven, leren ze te zorgen, leren ze te opofferen. En zo wordt het door hem bij God mogelijk dat zelfs rijken uit Nederland leren luisteren en behouden worden. Wat hebben wij een geweldige redder. Amen. Thank you. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat dit ons anker mag zijn. De redder Jezus Christus die het goed maakte tussen u en ons. Hij is de brug over het gapende ravijn dat ons van u scheidde. De poort om uit de donkere woestenij terug te komen in die prachtige tuin van Eden, waar we als mens weer volledig tot onze bedoeling mogen komen. Leer ons om te herkennen wanneer wij greppels graven om ons eigen leven of om dat van een ander. Dat ze niet uitgroeien tot kloven of ravijnen, waarin wij onze medemens laten struikelen of waar we zelf uiteindelijk diep invallen. Ravijnen van egoïsme, geldzucht, welvaart, zelfbehoud of eigenwijsheid. Leer ons ruimer te denken over ravijnen en over kloven heen. Onze gevulde handen te reiken naar die ander. Die ander, dichtbij of ver weg, die te maken heeft met stormen in zijn of haar leven. Of zij die letterlijk lijden aan de gebrokenheid van dit leven. Wilt u gerechtigheid geven daar waar onrecht gedaan is? Wilt u onze diep geslagen wonden verzorgen? Wilt u ze zalven en verbinden? Uw gebed, een lied, uw prachtige schepping of aandacht voor onze naasten. Een vriendelijk woord, oprechte aandacht voor de moeite die we meedragen. Wilt u troosten daar waar uw nabijheid zo nodig is? Dank u, Heer, voor de hereniging van onze kerk en de NGK die we binnenkort mogen vieren. Dat een kloof na 55 jaar gedicht mag worden. En dat we samen verder kunnen onder één nieuwe naam. Heer, wilt u geven dat dit niet hoeft te leiden tot nieuwe afsplitsingen, maar dat we juist actief verder kijken naar hoe we samen de volgende kloven kunnen overbruggen. We willen u bidden en danken voor onze eigen gemeente. Dank u, Heer, voor de nieuwe ambtsdragers die gekozen en benoemd zijn. Wilt u ze geven dat ze geloof, hoop en liefde mogen uitstralen? Dat de gemeente en de kerkraad niet verzanden in duwen en trekken, maar dat we juist elkaar mogen wenken. Kijk eens, kom hier, ga met ons mee. Hier is het goed, hier is rust. Hier vieren we samen de doorbrekende glimpen van een nieuwe wereld die er echt aankomt. Wilt u met hen zijn die niet gekozen zijn? Misschien was er opluchting of teleurstelling. Geef hen dat ze zich gedragen mogen weten door de gemeente, door ons allemaal. En dat ze zo hun energie en passie voor u mogen blijven inzetten voor de gemeente. We bidden u voor de jongens en de meiden die voor hun eindexamen staan. Heer, wilt u ze wijsheid, energie en rust geven om de examens goed te maken en weer een nieuwe stap te zetten in hun leven. Geeft u ze ook vooral plezier en dat ze mogen genieten van een onbezorgde jeugd. Vader, we leggen onze levens in uw hand. Wilt u onze gemeente en ieder persoonlijk zegenen? Wilt u met ons meegaan? Langs welke hoge bergen of diepe ravijnen ons leven ook voert. We mogen weten, Heer, dat we in uw hand geborgen zijn. Enkel en alleen door het werk van Jezus Christus. In zijn naam bidden wij en danken wij u. Amen. De collecte is volgens mij voor de kerk vandaag. Daarna zingen we ons slotlied, opdekking 672. En de Heer zegene uw gaven. Thank you. Met deze grote God, die heerst over alle dingen, mogen we een nieuwe week ingaan. En hij wil zijn zegen aan jullie allemaal meegeven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest is met jullie allemaal.